Je luistert naar Media Forza Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy, met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
Dag luisteraars, welkom bij Content Talks. We gaan zorgen voor wat lentegevoel vandaag. Is de zon al of niet van de partij op de plek waar je nu naar ons luistert? Denk dan even aan een beetje lente of zomer in een klein flesje. Zo'n retroflesje met een rijpe sinaasappel op het pastelblauwe etiket en bovenaan op de dop in min of meer rustieke letters, Richie. Nee, dit is geen reclamespot, lieve mensen, maar de naadloze link met mijn gast vandaag. Bij ons in de studio niemand minder dan de Chief Lemonade Maker bij Richie, Jan Verlinden. Dag Jan, welkom.
Hallo, dank u.
Zullen we maar direct invliegen?
Ja.
Niet alleen op je visitekaartje, maar ook op je LinkedIn-profiel staat Chief Lemonade Maker. En je bent natuurlijk de man die Richie succesvol weer op de kaart heeft gezet. Maar Richie is geen niemerk, want er is ook een familieband, begreep ik.
Ja, dat klopt. Dus ja, om even op die titel terug te komen. Ik vind het belangrijk om jezelf niet te serieus te nemen. En Chief Lemonade Maker is blijkbaar een goede ijsbreker als het gaat over wat doe je. Dus vandaar dat we dat als titel tussen aanhalingstekens gekozen hebben. Maar inderdaad, Richie, er is dus een familieband. Eigenlijk, ik ben geboren in Lübeck. En achter de kliniek van Lübeck, waar ik geboren ben, stond een brouwerij. En in die brouwerij was van mijn vader. Heel mijn leven heb ik in een huis gewoond waar een brouwerij achter het huis stond, zoals vroeger bij veel kleine brouwerijen het geval was. En in die brouwerij werd er naast tafelbier, gewone bieren, water ook, limonades gemaakt. En een van die limonades die daar toen gemaakt werd, was Richie. Richie is een limonade die ontstaan is vlak na de Tweede Wereldoorlog. Niet in het bedrijf van mijn vader, maar bij brouwerij Tielemans uit Aarschot. En Richie was eigenlijk op dat ogenblik een iets kwalitatievere limonade vergeleken met de andere Belgische limonades die bestonden. Je moet rekening houden, in de jaren 50, 60, 70 waren er niet heel veel internationale merken. De vrachtwagens die bestonden, dat waren vrachtwagens waar je geen lange afstanden meer reed. Palletisatie bestond niet. Dus bier, water, limonade, melk werd eigenlijk allemaal geconsumeerd rond de kerkentoren. En daardoor waren er in België honderden verschillende soorten limonades. Nu al die kleine brouwerijtjes zijn verdwenen en al die limonades zijn verdwenen. En Richmie, hier was er zo één van. Dus in 1969 gaat brouwerij Tielemans failliet. En de café-eigendommen en de bieren worden op dat ogenblik overgenomen door brouwerij Haagt. En de limonades en colas van Richie, die heeft mijn vader dan overgekocht om dan gedurende een aantal jaren nog te produceren vanuit onze brouwerij in Lübeck.
Ja, en nadien heb jij het overgenomen. Hè? Maar jij had natuurlijk al een aantal jaren marketingervaring op de teller, bij niet de minste, hè? British American Tobacco, Pepsi Cola onder andere. Heeft die ervaring mee aanleiding gegeven om het Richie-verhaal vorm te geven, of was die passage onderdeel van een plan?
Wel, kijk, laten we nog één stapje teruggaan. Toen ik 22 was, had ik het klassieke vader-zoon-gesprek: neem je de brouwerij over of niet? We waren toen midden jaren 90 en toen zag ik het eigenlijk niet zitten om onze brouwerij over te nemen. Als je kijkt een beetje naar de tijdsgeest rond die periode, eind jaren 80, tijdens de jaren 90, dan hadden Belgische merken het vrij moeilijk. Dus wel iets minder interesse in Belgische merken. Daarnaast, mijn vader was een hele goede producent, een goede brouwer, maar een iets minder marketeer. Dus we hadden heel goede producten, maar we hadden niet echt merken. Mijn passie, of hetgeen wat ik graag deed, was marketing. Dus toen heb ik op mijn 22e vriendelijk bedankt om de brouwerij over te nemen. Niemand van mijn generatie heeft dat gedaan. En is onze brouwerij, net zoals vele kleintjes, verdwenen. En zoals je dan zegt, ik ben dan begonnen bij een aantal grote marketingbedrijven. Want ik heb mij daar heel goed geamuseerd. Ik heb daar heel veel geleerd. het geluk gehad om in 6 verschillende landen te mogen werken. Heel veel toffe dingen gedaan. Maar zo midden op mijn 40ste, tussen 40 en 50, ik was het een beetje beu om bij die grote bedrijven te werken. Want ondanks het feit dat je daar wel veel kan leren en natuurlijk voor bedrijven werkt waar de mogelijkheden om een merk in de markt te zetten vrij groot zijn, omdat de budgetten ook vrij groot zijn, was ik het een beetje beu, omdat ik vond dat in die bedrijven is er altijd wel iemand die nee kan zeggen ergens in die hiërarchie. En ik zag dat niet zitten om tot aan mijn pensioen in die grote bedrijven te blijven werken. Maar goed, het is heel makkelijk te weten wat je niet wil. Het is misschien niet altijd even makkelijk te weten wat je wel wil. En dan, op een bepaald ogenblik, op een foto van mijn jeugd gevallen waar Richie stond, waar ik tussen de bakken Richie stond. En daar is dan het zaadje geplant van, hey, misschien is het een goed idee om Richie terug op de markt te brengen. Het is nooit een groot plan geweest van 20 jaar geleden, van ooit ga ik een limonade van mijn jeugd terug op de markt brengen. Het is eerder een combinatie van ervaring die ik had opgedaan. Ja, toch misschien ergens wel goesting om zelf iets op te starten, maar gedurende jaren nooit echt wetende van wat is nu iets wat ik heel graag zou willen doen, tot alle puzzelstukjes bij elkaar kwamen. Zo'n kleine 8 à 9 jaar geleden, waar je dan die foto ziet, het feit dat ik marketingervaring heb, als je 25 jaar marketing gedaan hebt voor grote bedrijven, ja, als je dat nog niet kunt, dan zal het nooit niet lukken. De opkomst op dat ogenblik van craftproducten, niet alleen in de frisdranken, maar eigenlijk in veel voedingscategorieën. En als we dan terug naar de frisdranken gaan kijken, zag je een paar Duitse limonades, Engelse, Franse, die zo stilaan binnen Europa toch een kleine footprint begonnen te krijgen. En zeg van, ja, maar eigenlijk, ik heb 25 jaar ervaring. Ik heb een merk dat in de familie zit, waar volgens mij enorm veel potentieel in zit. Het merk Richie, zoals het er vandaag uitziet en zoals het er vroeger uitzag, is niet heel verschillend. Dus het was een hele mooie verpakking. Het was een hele catchy naam. Het was een heel lekker recept. Het was een natuurlijk product. Dus eigenlijk had het alles om vandaag de dag ook terug succesvol te zijn. En dan de goesting om zelf iets te doen en al die zaken bij elkaar heeft er dan voor gezorgd dat we Richie iets meer dan 7 jaar geleden terug op de markt hebben gezet.
Ja, ik hoor vooral die goesting, maar je noemde het al, die mastodonten, die zijn al decennia lang op de markt met diverse merken. Die hebben ook gigantische budgetten en goed draaiende advertising machines. Dat is helemaal iets anders dan een nieuw of vernieuwd Belgisch merk in de markt zetten, zo lijkt mij toch.
Ja, natuurlijk. Toen ik eraan begon, 7 jaar geleden, had ik een idee. Ik had een flesje, ik had een kelder vol product staan. Ik had heel beperkte budgetten en dat was het. Ja, dan kan je wel terugvallen op hetgeen wat je geleerd hebt in je carrière bij die grote. Maar natuurlijk heb je die budgetten niet. Maar er zijn alternatieven vandaag de dag en dat is natuurlijk het mooie. 20, 30 jaar geleden zou het veel moeilijker geweest zijn. Maar je hebt social media, waardoor je toch al een klein nationaal bereik kan creëren. Zij het op zeer beperkte schaal. Het andere element wat ik denk dat cruciaal is als je een merk in de markt wil zetten. Ik had een verhaal. Ik bedoel, het verhaal van kleinzoon, of het achterkleinzoon, want het is eigenlijk mijn overgrootvader die met de brouwerij begonnen is. Achterkleinzoon brengt de favoriete limonade van zijn jeugd terug op de markt. Ja, dat is een verhaal dat heel makkelijk te vertellen is. En als je dat dan verder illustreert met een marketingmix die heel die positionering, heel dat verhaal verder ondersteunt, ja, dan heb je denk ik wel een kans om een merk in de markt te zetten. En dan is het een combinatie van geduld en bescheidenheid om gewoon op die nagel te blijven kloppen, langzaam maar zeker, om zo het merk in de markt te zetten.
Ja, ik hoor dus een mooi verhaal en goed op de nagel kloppen, want ik denk de gemiddelde horecazaak, een supermarkt, die ligt niet meteen op een nieuwe limonade te wachten en ontvangt je allicht niet altijd met open armen. Of viel dat nog mee?
Wel, kijk, ik bedoel, het is geen geheim. Iedereen weet dat de frisdrankenmarkt in België volledig gemonopoliseerd is door Coca-Cola. Marktaandeel van Coca-Cola is enorm groot. Ik heb wel bij PepsiCo gewerkt, maar PepsiCo is een hele kleine speler. Zijn die horecazaken aan het wachten op een nieuwe frisdrank? Het antwoord daarop is ja en nee. De discussie die ik altijd heb met een horecazaak is van, kijk, beste horeca-eigenaar, u heeft hier uw zaak in de markt gezet. U heeft heel hard nagedacht van de design van uw interieur. U heeft heel hard nagedacht over uw concept, uw locatie, uw terras, hoe dat eruit ziet. U denkt heel hard na over welke voeding u op de menu zet. Misschien gaat u zelfs bij de lokale boer stik halen of een lokale boer die de groenten levert en de sla. U denkt hard na over uw bierkaart en u zet daar waarschijnlijk ook een paar lokalere of minder bekende merken op. U denkt heel hard na over uw wijnkaart. Misschien gaat u zelfs helemaal naar de champagnestreek om uw eigen champagne te gaan halen. U denkt na over uw cocktailkaart en dan komen we aan de frisdrankenkaart. En dan biedt u hetzelfde aan als McDonald's, Pizza Hut of elk frietkot. Ik bedoel, mensen komen naar uw horecazaak om beleving. En dan zie je die horecaman, tot aan het verhaal van de frisdranken, was hij helemaal mee. Ja, en dan zeg ik van, ja, en die biedt wel hetzelfde aan als in een frietkot. Dan gaan die ogen open en zeggen van, Dus heel wat horecazaken hebben dat wel door. Die zeggen van, kijk, mensen komen in onze horecazaak voor beleving. Ja, en als we een beleving willen aanbieden, dan moeten we dat proberen door te trekken, ook tot op onze drankenkaart toe. En daar is vandaag wel meer en meer interesse om dan iets alternatiefs, iets leuk. Het moet natuurlijk lekker zijn. Als het niet lekker is, dan overleef je niet. Maar de Ritchie-producten, ik laat ze heel graag proeven, worden de meeste mensen als zeer lekker beschouwd. En op die manier kan je toch wel een beetje toegevoegde waarde leveren, ook aan die horecazaken.
Daar komt die story ook weer kijken, denk ik.
De story komt kijken, maar het volledige plaatje moet koppelen. Ik bedoel, je kan een mooi verhaal hebben, kan een mooie verpakking, maar als het product uiteindelijk niet delivered wat je probeert te leveren, ja, dan valt het ook op zijn gat. Maar gelukkig is dat niet het geval. Er is ook wel meer en meer vraag. Als je kijkt naar de meeste categorieën in retail, daar waar je in het verleden ofwel de grote merken had en dan de B-merken of de huismerken en in sommige gevallen nog wat witte producten, zie je nu aan de andere kant een zeer kleine niche van premium merken. Als we kijken naar de wereld van de chips, die ik vrij goed ken van bij PepsiCo, ja, daar heb je de chips van Lucien of Kettle Cook Chips. Bij de chocolade heb je niet alleen meer de Côte d'Ors, maar bovenop de Côte d'Ors heb je nu ook de Meurisses, heb je nog een paar andere. En dat geldt in heel veel voedingscategorieën, dat er eigenlijk een niche premium markt begint te ontstaan aan de bovenkant. En daar speelt Ritchie dan ook op in. Wat natuurlijk interessant is voor een retailer, want de marges zijn goed. Dus al die zaken gecombineerd, zit men te wachten? Nee, maar is er een markt? Dat zeker.
Ja, in jullie baseline bij Ritchie leidt traditional Belgian limonade. En ook de visuele vormgeving van branding tot het flesje verwijzen naar die Glory 50s. Heb je zelf iets met die periode? Of wat is het verhaal achter die 50s link?
Wel, het eerste natuurlijk, 50s is de periode waar Ritchie ontstaan is. Waardoor dat je die design van de 50s hebt. De eerste reden waarom ik voor Ritchie gekozen heb, is het is verdomd mooie verpakking. Dus je hebt eigenlijk iets heel mooi. En wij mensen hebben nu eenmaal de gewoonte om dingen die we mooi vinden. Als je lief zoekt, dan zoek je toch een lief dat je aantrekkelijk vindt. Als je kleren koopt, koop je kleren die je mooi vindt. Dat geldt ook voor voeding. Eerst en vooral, het was een heel mooi merk. Ritchie is ook een hele goede naam. Werkt, is makkelijk te onthouden, werkt in vele talen. En dan die link met de 50s. Wel, de 50s, 60s, 70s hadden zo een periode van, kijk, zo de onschuldigheid, wanneer dat alles plezant was. Een beetje de onschuldigheid van onze jeugd. Natuurlijk, ik ben hier niet geboren in de 50s, wel in de late 60s. Maar die onschuldigheid van onze jeugd en frisdrank, dat zijn twee zaken die volgens mij heel goed samengaan. Vandaar dat we inderdaad een beetje die nostalgische toets hebben. Maar ik heb niet slaafs de etiketten bijvoorbeeld van de jaren 50 opnieuw gebruikt, want dan werd het een beetje oudbollig. Het is dus een beetje een balans vinden tussen nostalgie, maar toch zoveel mogelijk een soort timeless classic proberen te creëren.
Ja, want ik ben het helemaal met jou eens, hè, dat branding en storytelling een merk sterk maken, maar anderzijds moet je die discipline hebben om alles door te trekken van logo tot flesje, de campagnes. En je moet het dan ook nog aanpassen aan de hedendaagse tijd, zodat het niet oudbollig wordt. Het lijkt me een evenwichtsoefening, hè Jan?
Wel ja, maar kijk, ik zeg het, ik heb daar straks gezegd, ik heb 25 jaar marketing gedaan voor grote bedrijven. Ik heb het geluk gehad om veel te leren. Als je dat nog niet kunt, dan ga je het nooit niet kunnen. En met de mix die we nu ontwikkelen, denk ik dat we een zeer mooie balans tussen nostalgie en hedendaags hebben. En de verpakking op zich nodigt ook uit om eens te proeven. Dus,
Is het een kwestie van durven of is het een kwestie van geleidelijk testen wat werkt en wat aanslaat in de markt?
Goh, we hebben niet veel veranderd aan de hele mix sinds dat we gelanceerd zijn. Omdat, de verpakking. Als je je eigen flesje wil laten ontwikkelen, dan gaat dat zien. Er zijn heel weinig merken die starten met hun eigen glazen vorm van fles. Omdat dat een hele grote start-up-kost is. Ja, kan je niet na 6 maanden zeggen van, oh nee, we gaan het nog een klein beetje aanpassen. Dus er was niet veel ruimte om daar veel aan te veranderen. Nee, daar is heel lang over nagedacht. Er is jaren over nagedacht om dat zo goed mogelijk als propositie klaar te zetten. En dan zijn we ervoor gegaan.
Ja,
dus het is niet dat we en cours de route aan het testen en bijtesten zijn.
Ja, en je had een goed uitgangspunt natuurlijk. Maar er is natuurlijk ook het product zelf wat moet innoveren. Hè? Want smaken en vooral onze kijk op suikers is gretig geëvolueerd sindsdien. Hoe anders is Ritchie en zijn de smaken van Ritchie vandaag ten opzichte van vroeger?
Wel, de recepten zijn echt gebaseerd op hoe het vroeger gemaakt werd. Eigenlijk is goede limonade maken een beetje hetzelfde als goede pizza maken. Als je vandaag een pizza wil maken en je koopt de beste deeg en de betere ham en heerlijke tomatensaus en betere kwaliteitskaas en de betere olijven en eender wat je er allemaal gaat op doen, dan is daar betere kwaliteit. Maak daar maar eens een slechte pizza mee. Dat is bijna niet te doen. Met limonade vertrek je van hetzelfde. Dus we beginnen met hoogkwalitatieve sappen. We gebruiken veel meer sap dan de traditionele limonades gebruiken, waardoor je een lekkere smaak hebt. En dan hebben we natuurlijk wel een klein beetje, een toegeving is een groot woord, een kleine aanpassing gedaan voor de huidige tijd, want vroeger werd er veel meer suiker in frisdrank gedaan dan vandaag de dag accepteerbaar. Dus heb ik het suikergehalte laten zakken ten opzichte van de originele recepten. Nu, als je suiker uit frisdrank haalt, dan wordt het een beetje minder lekker, dus dan moet je er iets mee doen. De eerste stap die ik heb gedaan is de suiker vervangen door rietsuiker. Rietsuiker heeft als voordeel dat het een klein beetje een extra smaak heeft. Voor de orange was ik op dat ogenblik niet tevreden. Wat hebben we gedaan? We hebben een heel klein vleugje vanille in onze orange limonade gedaan. Die vanille, dat is heel subtiel. Sommige mensen proeven het, sommige mensen proeven het niet. Maar die vanille geeft een zachte smaak zonder dat je de frisheid van je limonade verliest. Dus door met minder suiker te werken, heb je toch een verfrissende limonade. Nu, vergeleken met de zero-limonades van deze wereld, zit natuurlijk veel meer suiker in. Ik ben van het principe liever 1 lekkere limonade en dan 1,5 liter water, dan 1,5 liter chemische rommel met zero suiker. Ritchie is, als je een keer een limonade drinkt, drink dan 1 goede, in plaats van verschillende minder kwalitatieve. En het grappige aan dat verhaal is, ik krijg soms fanmail. En sommige van die fanmail is van mensen die zeggen van, ja, goh, ik heb een Ritchie gekocht, die thuis gedronken, en het was net alsof ik terug op de schoot bij mijn grootmoeder zat toen ik kind was. Een beetje à la recherche du temps perdu. Dus wij gaan oncompromisloos voor een heerlijke limonade. Ja, daar zit een beetje suiker in. Dus het is geen gezondheidsdrank. Het is een drank voor als je vindt dat je zelf een klein verwenmomentje kan hebben. En we zijn dan voortgegaan bij de ontwikkeling van onze limonades. De pompelmoes, daar doen we een klein vleugje ananas bij. Dat heeft een beetje een gelijkaardig effect als die vanille bij de orange. Wat gebeurt er? Die ananas die breekt de bitterheid van de pompelmoes zonder opnieuw die frisheid weer te houden. Dan krijg je weer een heel, heel aangenaam aroma in de neus. De citroen, daar doen we gewoon karamel weinig suiker in, want ik vind dat een citroenlimonade wel een beetje zuur moet zijn. En dan onze cola, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. De cola hebben we volledig vanaf nul herwerkt. Al onze limonades die we tot dan op de markt hadden, waren 100% natuurlijk. En ik wou ook een 100% natuurlijke cola. Dan kan je zeggen, oké, een natuurlijke cola, wat is dat? Wel, alle cola's die je kent, die gebruiken fosforzuur om hun cola te zuren. Cola is een zure drank. Nu, wat is fosforzuur? Hoe kom je aan fosforzuur? Fosforzuur is een bijtend zuur dat gemaakt wordt door fosforgesteente te laten reageren met geconcentreerd zwavelzuur. Krijg je fosforzuur, dat is een zuur dat gebruikt wordt bij meststoffen, detergenten, antiroestmiddelen en in kleine dosissen in cola. Ik ga niet zeggen dat het ongezond is, maar het klinkt wat mij betreft niet heel gezond, dus ik wou dat niet in mijn cola. De Ricci Cola krijgt zijn zuurte van een combinatie van citroensap en niet-alcoholisch gefermenteerd appelsap. Alle cola's die je kent, die krijgen hun kleur door karamel E150D. Je moet hem maar eens opzoeken op het internet. Dat is een karamel die gelinkt wordt aan een licht risico op kanker. Opnieuw, dat wou ik niet, dus de kleur van Ricci komt van gerstemout. Nu, je moet het niet drinken omdat het natuurlijk is, je moet het drinken wat lekker is. Ik vind het een hele lekkere cola, maar het is een beetje anders. Het heeft ook weer dat nostalgische, de smaak van cola-snoepje zit eigenlijk wel ook een beetje in onze cola. Opnieuw dat nostalgische als je het product consumeert. En een klein wist je dat je, als je de pech zou hebben om nierdialyse-patiënt te zijn, dan moet je heel voorzichtig zijn in wat je eet en drinkt. En die mensen drinken ook wel eens graag een cola. Wel, die mogen twee cola's drinken. Ofwel Ricci Cola, ofwel Ricci Cola Zero. Dus ook met onze smaken en onze recepten hebben we het beste genomen van de jaren 50 met wat relevant is voor vandaag.
Ja, en die kwaliteit is natuurlijk onderdeel van jullie succes. Hè? Maar natuurlijke samenstelling, hoge kwaliteit ingrediënten, dan denk ik ook aan de prijs. Hè? Want wil de consument daar wel voor betalen? Hè? Tegenstanders zeggen wel eens, ja maar, hè, allemaal mooi, maar de consument is daar niet rijp voor en wil het geld daar niet voor neerleggen. Is dat zo, Jan? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
Wel ja, het is duidelijk, als frisdrank, Ricci is duur. Ik bedoel, daar is niet aan te ontkomen. Ik denk dat ik een beetje uitgelegd heb hoe dat komt, doordat we met die kwaliteitsingrediënten werken. En inderdaad, ik krijg soms op mijn social media de commentaren van, amai, je bent duur. Dat klopt, langs de andere kant, we zijn een halve euro duurder ongeveer dan een gelijkaardige consumptie van een andere frisdrank. Voor een halve euro in totaal, wat dat mensen allemaal uitgeven, als je daarvoor een kwalitatieve frisdrank kan krijgen. Ik persoonlijk zou daarvoor kiezen. Maar goed, het is niet voor iedereen. Sommige mensen vinden het te duur. So be it. Ik heb ook niet de bedoeling om Coca-Cola naar de troon te stoten. Ik denk dat er een plaats is voor een premium limonade, voor die momenten dat het een keer belangrijker mag zijn. Ik merk dat we op communiefeesten veel aanwezig zijn, op verjaardagsfeestjes. Ik krijg maandelijks ook een aantal aanvragen van mensen die Ricci-flesjes willen zonder etiket, zodanig dat ze dan flesjes kunnen maken voor de geboorte van hun kleine. Dus er is duidelijk wel een markt voor als het een keer beter mag zijn. Hoe groot dat is, dat gaan we samen ontdekken. Dus daar mag we binnen 10 jaar nog eens voor terugbellen. Ik weet het zelf niet hoe groot dat het is. Maar die is volgens mij voldoende groot om daar als nichemerk toch een plaatsje in de Belgische frisdrankmarkt mee te veroveren.
Kwestie van goed jouw segment te vinden en je daarin aan te passen dus.
Ja, maar ik denk, kijk, het punt is, eigenlijk is Ricci wel voor iedereen, maar niet voor altijd. Daarmee bedoel ik, iedereen heeft wel eens een moment dat je zegt van, kijk, nu mag het eens een beetje beter. Ik bedoel, als je ijscream koopt, soms koop je een Häagen-Dazs en soms koop je een goedkoper merk. Want op een bepaald moment heb je een Häagen-Dazs verdiend of heb je een Magnum verdiend of wat, er zijn zelfs nog veel duurdere premium merken. Ik denk dat het een beetje in die context moet zien.
Ja, trouwens algemeen, de hele marketing rond gezonde voeding. Is de jongere consument zich vandaag beter bewust van gezondheid en de impact van dranken en voeding daarop? Of hoe verwacht je dat dit verder evolueert in de toekomst?
Wel, kijk, het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van alle voedingsproducenten om gezonde voeding op de markt te zetten, maar langs de andere kant is het ook belangrijk om lekkere voeding op de markt te zetten. Ricci gaat zich nooit positioneren als een gezondheidsproduct, maar eerder als een verwend product. Maar we maken dat verwendproduct met 100% natuurlijke ingrediënten, zonder bewaarmiddelen. En daar zal altijd wel een markt voor bestaan. Als je gezond wil drinken, drink dan water. Hè. En als je zegt van kijk, ik wil mezelf een keer iets gunnen, of het mag eens een keer iets anders zijn, ja, dan drink dan Ritchie.
En variatie, dat is een ander punt. En bij die megamerken die we net genoemd hebben, zie je geregeld nieuwe smaken en varianten opduiken. Soms met een wisselend succes, soms eens met een blijvertje. Hoe belangrijk is het voor je omzet en de markt om geregeld met nieuwe smaken te komen? En is dat als challenger merk dan net makkelijker of juist moeilijker om hierop in te spelen?
Goh, kijk, als je merk in de markt zet, in onafgezien van wie dat je bent, en als je altijd met nieuwe smaken en andere proposities komt, ja, je gaat daar altijd wel wat volume mee kunnen genereren. Maar is dat een lange termijn gezonde manier om een merk in de markt te zetten? Ik denk het niet. Persoonlijk, we hebben 6 smaken voor Ritchie. Ik heb de laatste 2 jaar geen nieuwe smaak meer in de markt gezet. En er zijn geen plannen om een nieuwe smaak in de markt te zetten. Het marktaandeel van Ritchie is 0,1%. Dus dat stelt 2 keer niks voor. De meeste Belgen hebben Ritchie nog niet geproefd. Kennen zelfs Ritchie niet. Dus mijn job, in plaats van nieuwe producten te ontwikkelen, is ervoor te zorgen dat de distributie, de penetratie en de naambekendheid van het merk naar omhoog gaat. Ik denk met de 6 smaken die we hebben, dus orange, pompoenmoes, citroen en citroengember en een cola en cola zero, dekken we wel de grootste behoefte van de markt af. Ik heb nog heel leuke smaken die ik zou kunnen lanceren, maar ik verplicht mezelf om groei te realiseren door penetratie en eigenlijk de belangrijkste brand health indicator, zoals ze dat noemt, hè, om daarop te werken dan met frivole nieuwe smaakjes en dan denken dat je goed bezig bent. Maar dat is een element van focus en ja, dat is mijn visie op hoe dat je merk in de markt zet.
Ja, en bij deze kan ik al onze luisteraars toch wel aanraden om, als ze dat nog niet gedaan hebben, Ritchie te proeven. Maar laten we het even over het Belgisch karakter hebben. Hè. Net zo Belgisch als de pralines, de bakkeliet en de saxofoon lees ik op jullie website. Hoe belangrijk is die nationale verankering, Jan? Is Belgisch op vlak van voeding en dranken ook een kwaliteitslabel?
Ja, ik denk het wel. Ik denk België vandaag nog altijd wereldwijd een imago heeft van kwaliteit. Belgische bieren, Belgische chocolade, Belgische wafels. Daar zit wel een kwaliteitselement in naar buiten toe, maar ook naar binnen toe. Ik merk bijvoorbeeld, misschien is het in Wallonië iets meer dan in Vlaanderen, het feit dat er een Belgische cola is, dat toch wel mensen doet stoppen en daarnaar kijken en daar toch ook met een kleine trots naartoe kijken. Dus die Belgische verankering, en zeker ook na corona, waar dat lokaal belangrijker is geworden, is denk ik een belangrijk element. Niet alleen qua productkwaliteit, maar goed, we zijn een Belgisch bedrijf, we betalen Belgische belastingen, we hebben niet de voordelen die die grote multinationals hebben om belastingsparadijzen te gaan opzoeken. Dus ik denk dat er ook meer en meer interesse is naar die Belgische verankering in België. We doen ook een klein beetje export en het is daar dat die Belgische kwaliteitselementen hebben ervoor gezorgd dat Ritchie vandaag verkrijgbaar is in Roemenië, Zweden, Londen en nog een paar andere plaatsen.
Ja, dat is leuk natuurlijk. En ik zag ook op jullie website dat Flanders Investment and Trade ook een partner is van jullie.
Dat klopt.
Roem in eigen land verkrijgen met Belgische limonade is al geen makkelijke, denk ik. Maar internationaal, dat lijkt me toch wel uw zware werk. Of valt het beter mee dan ik denk?
Oh nee, kijk, export voor mij is een hobby. Hè. Ik heb nog niet eens genoeg budget om in België mijn merk op de markt te zetten. Laat staan dat we in Londen gaan proberen om Ritchie te lanceren. Dat gaan we niet doen. Maar wat er wel is gebeurd, en dat is dan kijk weer het mooie van de hedendaagse technologie. Importeurs vanuit het buitenland hebben Ritchie leren kennen via social media, LinkedIn, noem maar op. En zo zijn die contacten gelegd met de huidige klanten die ik heb in het buitenland. En Zo, ongeveer 5% van mijn volume is export. Maar het is en blijft een hobby. Vandaag is mijn focus business-wise 100% op België. En zoals je al straks hebt gezegd, penetratie, naambekendheid, trial genereren. Omdat ik weet dat dit merk in België, ik ben ervan overtuigd dat dit merk in België nog een enorm mooie toekomst heeft.
Ja, en die stapjes in het buitenland kun je dan toch weer meenemen op sociale media, et cetera, om hier in België het verhaal nog te versterken.
Dat klopt.
Ja, maar laten we even terugkeren naar eigen land hier. Richie vind ik ook terug op Straffe Streek. Dat is het streeklabel van Vlaams-Brabantse producten. Dat is nog een sterkere lokale verankering. Geloof je in de kracht van streekproducten?
Wel, zoals ik gezegd heb, na corona is er wel meer en meer interesse naar Belgische en lokale producten. Er wordt heel veel gesproken over korte keten. Dus ik denk inderdaad dat daar wel een hele revival of meer interesse is naar het lokale, dichter bij de voeding, dichter bij de producent. Dus dat speelt wel mee. En je merkt ook dat zelfs in de grote supermarktketens je daar toch ook altijd wel ergens een rayon vindt met lokale producten. Dus ik denk dat het lokale hier wel een belangrijke rol en een belangrijke toekomst heeft.
Ja, goed om te horen. Jan, we zitten zo ongeveer door onze tijd voor deze marketingbabbel. Al heb ik eigenlijk nog heel wat vragen voor je en zijn er waarschijnlijk luisteraars die ook nog heel wat meer willen weten over het Richie-verhaal. En jouw kijk op food en beverage marketing. Vinden ze meer antwoorden in je boek?
Wel, ik hoop het, ik denk het. Ik heb inderdaad een boek geschreven. Niet omdat ik denk dat ik zo'n geweldige marketeer ben, maar omdat ik krijg heel veel aanvragen van startende bedrijven die bij mij kwamen, mogen ze even samenzitten om jouw ervaringen te delen. En ik doe dat heel graag, maar het nadeel is natuurlijk, er zijn maar 24 uur in een dag. En het lukt me niet altijd om die mensen te woord te staan of het neemt iets te veel tijd in beslag. Toen ik zeg van kijk, ik ga een boek schrijven waar dat alles wat ik geleerd heb de laatste 7 jaren met Richie en de jaren daarvoor in mijn internationale carrière, wat volgens mij belangrijk is als je een consumentenmerk in een markt wil zetten, in een boek. En dat boek komt nu uit. Ik denk dat het een vlot leesbaar verhaal is en het is eigenlijk geschreven als een inspiratiegids voor startende merken, marketeers, bedrijfsleiders, het algemeen.
Ja, mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Jan. Prettig dat je vandaag tijd voor ons wilde maken. En dus beste luisteraars, de Richie Story van Jan Verlinden, zo heet het boek, is onder meer te verkrijgen bij Standaard Boekhandel en bij Fnac en waarschijnlijk nog een hele reeks andere online winkels. Even googlen dus de Richie Story. Mag ik jullie luisteraars ook bedanken om vandaag weer naar ons te luisteren. Klik even op de volgen of abonneren knop, dan houden we je graag op de hoogte als er weer een nieuwe Content Talks episode live gaat en dan hoef je niks te missen. Voor nu hoop ik dat je genoten hebt van dit gesprek. Pak er een goede Belgische limonade bij en geniet van de rest van je dag. Tot binnenkort.
Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.